Wel, u mag in uw Bijbels gaan naar Exodus 33, vers 18 tot 20. Misschien een wat ongebruikelijke tekst voor deze ochtend, maar u heeft als het goed is allemaal uw preekschema kunnen vinden op uw stoel. U kunt gewoon met me meegaan. En ik wil dat lezen met elkaar en dan een moment van gebed om zo de preek in te gaan. Dat we met elkaar stilstaan. Ik heb de titel ook genoemd Oog in Oog met God. Laten we daar Exodus 33 vers 18 tot 20 bij lezen. En daar staat als volgt. Ik wil even wachten. Exodus 33 vers 18 tot 20. En dit is Mozes die inderdaad een verzoek bij de Heer indient. En dit is waar Mozes begint te spreken in vers 18. En toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij, dat is God, zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Tot zover de schriftlezing van deze ochtend. Zullen we met al onze hoofden buigen voor onze Heer en Heiland. Vader, wat een bijzondere dag dat we zo inderdaad de menswording van uw eigen Zoon, de Zoon van God, mogen vieren, mogen stilstaan daarbij. Dat u, Heer Jezus, niet uw Godheid aflegde, maar dat u als het ware er een mensheid aan toevoegde. Eens en voor altijd, Heer, bent u de God-mens. En zo willen we dan ook vragen dat u deze tijd wil zegenen, Heer. Dat dit tot opbouw van ons geloof mag zijn. Dat u uw werk in onze harten wil doen, Heer. Dat wij inderdaad zeggen, Heer, toon ons uzelf. Toon ons in het licht van uw genade. Geef ons wat we nodig hebben. En maak ons in wat we niet zijn. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Vader. Uit genade alleen. Amen. Wat een verzoek, hè, van Mozes. Toon mij uw heerlijkheid. Laat mij zien wie u bent. In zekere zin een gedurfde vraag. Een vraag waar een bepaalde moed voor nodig is. Ja, bedoel, we zingen het wel eens, is het niet? In een van onze liederen, ik ken het nummer niet helemaal, maar laat uw glorie zien. Maar Mozes die vraagt niet alleen, laat mij uw glorie zien. Er is ook een punt waar God inderdaad zegt, maar niemand kan mijn aangezicht zien en leven. Er is dat punt dat God ook zegt, in zekere zin, ik ben ook een verterend vuur. Maar lazen dat in vers 20. Waar God inderdaad zegt, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. In een zekere zin boezemt daar ontzag in, is het niet? Dat doet ons terugdeinzen. Dat doet ons inderdaad, dat wat wij zingen, laat uw glorie zien, ook met een bepaalde terughoudendheid zingen. Maar als u inderdaad uw Bijbels nog in hoofdstuk 33 over heeft, dan moet u eens verder gaan naar hoofdstuk 34 van Exodus. Want daar staat iets en daar staat iets heel specifieks, waar ik vandaag wat bij stil wil staan. In vers 5 van hoofdstuk 34, daar staat namelijk dit. En toen daalde de Heer neer in een wolk. En wat staat er dan? En ging daar bij hem staan. We lezen daar makkelijk overheen. Maar wat God doet, God gaat eigenlijk bij hem staan. En we zouden kunnen zeggen, voor ons zoals we het hier lezen, met ons beeldenis wat we erbij hebben, het lijkt alsof God in een menselijke gedaante bij Mozes gaat staan. Oog in oog met God. Dit is iets wat Abraham meegemaakt heeft in hoofdstuk 18 van Genesis. En ik weet het, ik heb wat meer Bijbelversen deze ochtend. Maar waar inderdaad Abraham drie bezoekers ziet komen in Genesis hoofdstuk 18 vers 1 en 2. En wat staat er dan zo mooi? Daarna verscheen de Heer aan hem bij de eiken van Mamre. Toen hij bij de ingang van de tent zat en het dag heet was. Abraham zit gewoon buiten de schaduw, in de luwte. Hopelijk een kleine bries daar. Het heetst van de dag. En er komen drie mannen voor hem. En dat lezen we dan in vers 2. En hij sloeg zijn ogen op en keek. En zie, daar stonden drie mannen voor hem. Eén daarvan is de Heer. God toont zich in een menselijke gedaante voor Abraham. Ze worden uitgenodigd om te eten, dame. Sarah wordt erbij gehaald, dus ze gaan een maaltijd bereiden en ze eten en dan gaan ze door. En wat staat er dan ook in vers 16? Ze vertrekken en wandelen verder in Genesis 18 vers 16. Het is alsof de Heer met Abraham wandelt. En dat is ook zo. De twee mannen die erbij waren, die gaan naar Sodom, die slaan af. Maar dan, als u Genesis inmiddels al geopend heeft, dan staat er zoiets mooi. Maar Abraham bleef staan voor de Heere. En in de NBG staat er dan zo mooi achter in vers 23. En Abraham trad nader. Hij gaat naar de Heer toe. God verschijnt in een menselijke gedaante, naar wij begrijpen. Abraham wandelt met hem. Ze wandelen. En daar is het punt dat ze afscheid moeten nemen, maar Abraham gaat eerst nog in overleg met God. En niet in overleg, maar dient verzoeken in. Als er nu 50 rechtvaardigen in Sodom zijn, of 40 of 30. En dat doet hij door te naderen tot God. Zo vinden we eigenlijk in het Oude Testament een aantal voorbeelden. En er zijn er nog veel meer, daar kan er nog één aanhalen. We hebben daar Gideon, we hebben daar Samuel. Misschien wel een leuk voorbeeld. Als u aan een Samuel denkt, dan denken we gauw dat hij geroepen werd. En dat er een stem was in 1 Samuel. Maar de derde keer of de vierde keer als God hem roept, en Elia had hem inmiddels verteld van, wel als God nog een keer roept, dan moet je zeggen, Heer, hier ben ik. En wat staat er dan zo mooi, we lezen er vaak overheen, en de Heere stond bij Samuel. U mag eens gaan naar Jozua 5. Als laatste voorbeeld uit het Oude Testament. Waar we zien dat Jozua inderdaad, in hoofdstuk 5 van Jozua, is dat mooie hoofdstuk waar ze eigenlijk richting Jericho gaan. Voor het eerst zijn ze in het beloofde land. Het volk Israël, maar ze moeten het veroveren. En hier in Jozua hoofdstuk 5 gaat Jozua, de rest is besneden en die is aan het bijkomen van het geheel. Maar Jozua was besneden en hij gaat dus inderdaad als een legerofficier, gaat hij eigenlijk de stad verkennen, zo lijkt het. En wat lezen we dan in vers hoofdstuk 5 vers 13? En het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, als legeroverste gaat hij inspecteren, toen hij bij Jericho was. Hoe moeten wij die grote stad innemen? En wat lezen we dan zo mooi in vers 13? Dat hij zijn ogen opsloeg en zag. En zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Een man met een zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of hoort u bij de tegenstander? Zie, aan de kleding kon Jozua niet opmaken, of het uniform wat hij had, zouden we in onze tijd zeggen, hoort hij nu voor ons of is het een tegenstander? Hij gaat erheen en hij gaat ernaar vragen. En dan zegt hij in vers 14, en hij, en dat is dus die man die daar staat, die spreekt als volgt en zegt, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. En wat staat er dan zo mooi? En toen wierp Jozua zich met het aangezicht ter aarde, boog zich ter neer en zeide tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Jozua ziet, hoort en begrijpt dat dit God is. En wij noemen het Gods zoon die voor zijn menswording een menselijke gedaante aanneemt als een man en zich toont aan Jozua. Oog in oog met God. En zo gaan we dus eigenlijk naar het Oude Testament, vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe. Maar het woord wat hier gebruikt wordt in Jozua van man is een heel specifiek woord. Is een woord die eigenlijk, er zijn twee woorden in het Hebreeuws, Ish en Adam. Dit is het woord Ish, wat gewoon aangeeft man, mannelijk. Niet direct verbonden met het menselijk ras. Niet direct verbonden met de mensheid. Want dat was exclusief voor het Nieuwe Testament. Zie je, in het Oude Testament zien we dat er eigenlijk God zich toont. En waarna wij aannemen is dat de tweede persoon van de drie-eenheid, Jezus Christus, zoals wij die kennen, die toont zich voor een tijd, voor een seizoen, voor een moment van een paar minuten of een paar uur hooguit in een menselijke gedaante. Maar daarna was het voorbij. Oog in oog met God. Jacob die worstelt. Weten we het nog? Gideon die de wijnpers stond uit, of in de wijnpers bezig was. Of zelfs, in het Oude Testament lezen we dat, wat ik vertelde net al, over Abraham die wandelde met God, in de zin van dat ze op weg gingen naar Sidon, of Sodom. Nou, wat denkt u dan als we Genesis 3 vers 8 lezen? En God wandelde in de koelte van de avond in de hof. Zou het niet mogelijk zijn dat God daar gewoon een menselijke gedaante had en wandelde met Adam en Eva? En dat ze hem horen en zich verbergen? Ze horen hem aankomen. Of Henoch en Noach, die allebei waarvan gezegd wordt, en ze wandelden met God. Waarvan wij al gauw denken, ja, die wandelden in geestelijk opzicht met God. En waarom zouden ze niet letterlijk met God gewandeld kunnen hebben? In het hele Oude Testament is dat eigenlijk een manier waarop God zich toont op bepaalde momenten, facetten, om zijn wil bekend te maken aan individuen. Het was goed mogelijk dat hij dus inderdaad zich toonde, dat God zich toonde in de menselijke gedaante, waar deze mannen dus oog in oog stonden met God zelf. Een fenomeen uit het Oude Testament, om een verwachting te creëren voor Immanuel. Dat God zich eens en voor altijd in een menselijk lichaam verbindt met de mensheid. Daarom wordt Jezus in het Nieuwe Testament ook de tweede Adam genoemd. Ga dus mee naar het Nieuwe Testament, het Lucas-evangelie, want daar blijven we nu wat in het Nieuwe Testament. En je zou kunnen zeggen dat Jozef en Maria als eerste mensen op aarde in de hele wereldgeschiedenis, waar ze het kind Jezus op hun armen hebben, voor het eerst in het aangezicht kijken, in het permanente aangezicht van God in een menselijke gedaante. Zoals we vanochtend al gehoord hebben, het woord is vlees geworden en woonde onder ons. En als eerste wat ik daar wil aanhalen is dat ze eigenlijk oog in oog met God komen als heiland. En er is een groeiende kennis, als je leest doorheen de evangelie, is daar ook een groeiende kennis van Jozef en Maria. Met name dan Maria, want Jozef die verdwijnt al snel uit het zicht. En we nemen aan dat hij op jonge leeftijd tenminste vroeg is overleden en dat ze niet heel lang samen zijn geweest. En laten we zo eens lezen wat Maria als het ware zingt en wat ze uitzingt als ze bij Elisabeth in huis is. Nou, Elisabeth was hoogstwaarschijnlijk haar tante, die was 6 maanden daarvoor had ze te horen gekregen dat ze zwanger zou worden van Johannes de Doper. En Maria heeft ook te horen gekregen dat Elisabeth zwanger is en ze gaat daarheen. En zo vallen we een beetje midden in het verhaal. Ik pak alleen de verzen vandaag die ik nodig heb vanwege de beperkte tijd. En dan zingt als het ware, als ze bij Elisabeth is, dan zingt ze het uit. En ze zingt in vers 47 als het ware dit. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En eigenlijk betekent dat mijn verlosser. In de NBG staat mijn heiland. En hier zie je dat eigenlijk Maria al een verwachting had. God gaat komen als een verlosser. Maar had zij door dat het haar eigen zoon was, die uit haar moederschoot geboren was. De tijd ontvouwde het aan haar, om het zo maar te zeggen. Ga dus mee naar hoofdstuk 2, vers 27 en 28. Jozef en Maria gaan later naar de tempel om Jezus inderdaad volgens oud-testamentisch gebruik aan de Heer op te dragen. En eigenlijk af te staan, wat alle eerstgeborenen waren voor de Heer. Exodus 13, vers 2. En daar is een man, Simeon. En die haalt ook zoiets belangrijks naar boven. En die zegt dit. En hij, vers 27 van hoofdstuk 2 van Lucas, dat is Simeon, de oude man. Die kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij, en dat is dus Simeon, het in zijn armen. En loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mozes die vraagt, toon mij uw heerlijkheid. Laat mij u zien wie u bent. Waarvan God zegt, niemand kan mijn aangezicht zien en leven. Maar Simeon kijkt in het gezicht van de Heer Jezus. En hij gebruikt die woorden. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Oog in oog met God als heiland. Oog in oog met God als verlosser. Wat is nu het bijzondere van Simeon? Die zegt heel eenvoudig, Heer, ik heb voldoende gezien. Meer moet ik niet wezen. Roep mij maar thuis. Want dat was de belofte die God hem gegeven had, als je het stukje daarvoor leest. Hij zou de zaligheid zien en dan thuisgehaald worden. Simeon hoefde niet achter te blijven en te zeggen, die had geen verlangen om te blijven en te zeggen van, oh Heer, ik zou de wonderen van deze zalige maker willen zien. Ik zou willen zien als hij de blinden doet laten zien, de lammen doet opspringen, als hij de doden uit de graven laat opstaan. Of op de berg van de verheerlijking, als het ware de glorie van de Heer dwars door alles heen straalt. Oh, wat een moment zal dat zijn. Nee, zegt Simeon, ik heb genoeg gezien. Ik heb de zaligheid gezien en meer moet het niet zijn. Roep me maar thuis, oog in oog met God als heiland. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En wat lezen we dan vers 33? En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. Maria had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? Jij schonk dit kind het leven en hij schenkt het weer aan jou. Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zou winnen? Kon jij al zien hoe die dag zal zijn, jouw zoon als lam van God? Die baby in je armen is waarlijk God met ons. We hebben dat juist gehoord en horen zingen, oog in oog. Met God als heiland. Maar dat was niet het enige wat in die tijd speelde. Haar tante hoogstwaarschijnlijk, Elisabeth, spreekt ook uit van, maar het is niet alleen mijn heiland, het is ook mijn Heer. Oog in oog met God als Heer. Het is altijd vertederend om zo'n klein prutske te zien. Nou, ze zijn hier al wat groter, dat hoor je ook, dan maken ze al meer lawaai. Maar zo'n hele jonge baby die pas geboren is. Is niet dat hoor je. En als die gaat wenen, dan is dat niet. Dan is dat. Dat is allemaal nog niet zo ontwikkeld. Dat is vertederend. Later denk je, kon die volumeknop maar wat zachter. Het is altijd vertederend. Maar als je dan nagaat. Dat de pasgeboren baby in de armen van Maria, die zo afhankelijk is, de Heer van het universum is. We hebben het net gehoord. Lucas hoofdstuk 1, vers 31 tot 33. En ik wil het nog een keer lezen. Waar de engel tot Maria spreekt. U zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. De specificatie zit er in het woord Jezus. Maar we lezen verder. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem een troon van zijn vader David geven. Het is als een climax, hij heet Jezus. Hij zal een troon gegeven worden. Een troon die hij krijgt van de Allerhoogste. Maar dan... Vers 33. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en zijn koninkrijk. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dit is een Heer die geboren is. Heer over Israël. Heer over de wereld. Heer over het universum. Oog in oog met God als Heer. Elisabeth had er ook al over gesproken. Als we hetzelfde hoofdstuk hebben, sprak daar ook over, kan ik beter zeggen. Hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 1, vers 43. Als Maria bij Elisabeth binnenkomt, die hoogzwanger is, dan springt dat kind in haar moeders schoot omhoog als het ware en reageert op wie daar binnenkomt, maar vooral wie er in Maria naar voren komt. En dan zegt Elisabeth het volgende. En waar heb ik dit aan te danken? Dat de moeder van mijn Heer mij toekomt. Waar ze dus eigenlijk zegt, waar heb ik het aan te danken? Dat mijn Heer en de moeder van mijn Heer hier binnenspringen en binnenkomen. En Elisabeth erkent dus van, wat er in jou groeit, Maria, is mijn Heer. Oog in oog. Met het kind wat nog geboren moet worden, zou je bijna zeggen. Meesterlijk. Jezus als Heer, als kleine baby volledig afhankelijk van Jozef en Maria en de verzorging die hij daarvan kreeg. Dat is zijn mensheid. Maar Jezus Christus als God voorzag alles aan Jozef en Maria wat ze nodig hadden om die zorg te verdragen of te kunnen verstrekken. Een hulpeloos kind, volledig afhankelijk in zijn mensheid en in zijn godheid, de soevereine Heer die het hele universum door de kracht van zijn woord in stand houdt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Is dat deze kleine jongen die bij Maria in de armen ligt? Is die werkelijk Heer over alles? Zal de heerschappij op zijn schouders rusten? Absoluut. Oog in oog. Met God als Heer. Nu is mijn vraag aan u. Hoe ziet u Christus? Hoe kijkt u naar hem? Ziet u hem voor wie hij werkelijk is? Want wilt u zien wie Jezus werkelijk is, dan moet u begrijpen als eerste dat u en ik blind zijn geboren. En wat betekent dat? Als het verhaal voorgelezen wordt uit de Bijbel, en ik zie uw Bijbels open, als u dat zelf leest en u bent niet wederom geboren, dan leest u het en dan ziet u daar een klein kind en meer niet. Een kind geboren, klaar. Dan is het geen wonder. Dan is het zeker geen zoon van God. Dan is het zeker geen Immanuel, want dat kan u niet begrijpen. Dat kunnen u en ik niet begrijpen. We worden blind geboren. Vanaf geboorte zijn wij blind om te zien wie Jezus werkelijk is. En we zien dus alleen maar Christus voor wie hij is als wij zicht ontvangen. Als wij inderdaad een wedergeboorte meemaken, als wij opnieuw geboren worden en inderdaad tot leven komen, ontvangen wij het zicht en dan zien wij wie Jezus werkelijk is. En dan kunnen wij zeggen, Jezus is Heer. En dat in de Engelse vertaling, ik weet het Nederlandse had ik even niet in mijn hoofd, maar de Engelse die kwam bij mij makkelijker binnen. Amazing Grace, daar is die mooie zin. Once I was blind, but now I see. Eens zag ik daar een baby en meer niet. Maar nu zie ik daar Immanuel, God met ons. Wedergeboorte, zicht ontvangen, zien wie Jezus is. Maar nu ziet u misschien wel. Nu zegt hij, ja, maar ik heb al een wedergeboorte meegemaakt. Ik zie wie Christus is. En dan is mijn vraag, bent u tevreden met wat u ziet? Of bent u zo iemand die met de herders meegerend bent naar de stal, als wij het noemen. We weten niet precies wat het was. En dat we daar inderdaad, dat ze daar bij Maria en Jozef neerstaan, neervallen en de kleine baby op de arm nemen. Maar u blijft buiten staan en kijkt door het raam van de stal, om het zo maar te zeggen, of de staldeur. En u ziet daar die kleine Jezus. Ja, ik heb hem gezien. En dan komen de herders en die gaan later heel enthousiast, zoals het voorgelezen is, gaan ze naar iedereen toe. Ze vertellen over iedereen dat ze de Messias gezien hebben, Immanuel. En ze komen bij u en zeggen, ja, ik heb het zelf gezien. Ook van afstand, maar het was genoeg. Is dat u? Kenmerkt dat u? Dat u zegt van, oh, ik heb wel genoeg gezien van Jezus. Een glimp van Jezus is genoeg. Ik was blind, ben ik nu niet meer. Ik ben blij dat ik wat kan zien. Ik zal u zeggen, als wij tot wedergeboorte komen, dan kijken we, hebben wij nog heel troebel zicht op wie Christus is. Dat is hetzelfde als dat ik mijn bril afdoe. Dan zie ik u. Maar dan zie ik u wel heel wazig. Ik kan u onderscheiden dat u een mens bent. Maar ik zie geen details. Zie, dat is het punt. Zijn wij tevreden met een wazig beeld van Christus als we tot wedergeboorte zijn gekomen? Als we leven? Kijk eens naar Filippus. 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. En ze staan bijna voor het punt dat hij de aarde gaat verlaten. En hij gaat naar de Heer Jezus toe en zegt Filippus, Heer, toon ons God. Toon ons God. Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Wat een gemiste kans. Dit was Filippus. Hij kon zien. Maar hij moest nodig naar de opticien toe. En hij was tevreden. Kent u dat? Jezus zien, maar altijd langs hem kijken. Altijd voorbij hem kijken. Hem als het ware voor het licht neerzetten. En dus alleen maar een zwarte gedaante met contouren neer te zetten. Of heeft u dat diepe verlangen? Dat u zegt, ik wil meer van Christus begrijpen. Toon ons uw glorie. Inderdaad. Gaat u eens mee naar Matthäus hoofdstuk 5. Daar rond ik mee af. Ik weet niet, zit ik nog op tijd? Zit ik op schema? Ik heb het niet gekregen. Ja. Matteüs 5 vers 8. Belangrijk stuk. Wat staat daar zo mooi? Zalig de reinen van hart, want ze zullen God zien. Nou, dit gaat over de bergreden. En dit gaat over die zaligsprekingen. Is voor de kinderen van God. Dit is niet hoe je kind van God wordt, dit is voor de kinderen van God. En God geeft een belofte. Hij zegt, degene die rein van hart zijn, die één doel hebben, die eigenlijk één doel hebben, die hun focus gericht hebben door te zeggen van Jezus is mijn Heer en ik wil hem doorgronden. Ik wil hem volgen, ik wil in de voetstappen van de Heer Jezus volgen. Dat zijn degenen die rein van hart zijn. Die hebben geen afgoden. Wat zegt de Heer daarvan? Die krijgen een belofte. En wat voor belofte is dat? Zij zullen God zien. Degenen die zich toewijden om Jezus Christus te zien voor wie hij is. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Dit zijn hen die God beter willen leren kennen, die gefocust zijn op God. Die zeggen, toon mij uzelf, open mijn ogen, ik wil steeds beter zicht hebben. Die komen 's ochtends vroeg op en die openen de Bijbel, die leven voor de Heer. Die willen hem leren kennen, die leven niet bij één spreuk van de dag, die leven met het doorvorsten van Gods woord. Die hebben een Bijbel die uiteenvalt, waar overal briefjes in steken, waar overal aantekeningen staan. Heer, toon mij uzelf. Dit zijn de mensen die tot God naderen, zoals Abraham aan voor hem gaan staan en zeggen, die willen nabij God zijn en die gaan in overleg. Die zullen Christus zien voor wie hij is bij zijn wederkomst. Weet je wat dat tekst in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 2? Wij zullen hem zien voor wie hij is. En de mensen die inderdaad zo die ogen geopend hebben, die ontvangen daar de Heer Jezus bij zijn wederkomst en die zeggen van, ja, dat heb ik altijd al gezien. Niet helemaal helder zoals het nu is, maar dit was wat ik verwacht. Dan staan we niet beschaamd. Zeg maar, ik ben niet meer blind. En bij de wederkomst van de Heer Jezus worden ze weggeblazen over wat ze zien. Wow. Ziet u God? Wilt u hem zien? Weet u wat de Heer Jezus zei? Wie mij ziet, zegt Jezus, ziet hem die mij gezonden heeft. Toon mij uw heerlijkheid. Wel, Vader, wat heerlijk om dat zo te mogen lezen uit het Oude Testament naar het Nieuwe. Toon ons uw heerlijkheid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Heer. Want daar heeft u alles in opgeslagen wat er is. Daarin heeft u alles aan ons getoond, Heer, wat u wilt tonen. Er is geen nieuwe openbaring van uzelf. U maakt uzelf nergens meer bekend dan in uw Zoon. De volheid van de Godheid in menselijke gedaante. Jezus, het kind in de kribbe van Bethlehem. Amen.